Goedemorgen, gemeente. Nou, ik hoop dat ik met de nodige pijnstillers ook deze preek tot een goed einde zal mogen brengen. En zoals al gebeden is, we verwachten het daarin natuurlijk ook van onze hemelse geneesheer. Ik wil met u lezen Jona 3 en Jona 4. Jona 3 en Jona 4. Een van de kleine profeten, na Obadja en voor Micha, na hun Habakkuk daar zo ergens in het Oude Testament, vindt u Jona. En we beginnen in hoofdstuk 3, vers 1. En daar lezen we het woord van God als volgt. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh was een geweldig grote stad van 3 dagreizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis. Maar hij predikte en zei: nog 40 dagen en Nineveh wordt ons te boven gekeerd. En de mensen van Nineveh geloofden in God. Zij riepen hun vasten uit, trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. En toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten, zijn adviseurs, omgeroepen: mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet, zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Toen God zag wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg, en God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had hun te zullen aandoen, en hij deed het niet. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona. En hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heer en zei: och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest om naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mijn weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei: bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven. En hij zei toen: het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona: bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei: terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Daarop zei de Heere: u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in 1 nacht ontstond en in 1 nacht verging. Zou ik dan niet die grote stad Nineveh ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn, die het verschil tussen een rechter en een linkerhand niet weten, en daarbij veel vee? Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als christen spreken wij veelvuldig over Gods genade. Maar de vraag is, beseffen wij eigenlijk ten diepste wat Gods genade inhoudt? Zijn we ons nog bewust wat genade betekent? En wat het genade van God met ons doet? Dat we eigenlijk iets ontvangen wat we niet verdienen. Waar we geen recht op hebben. Dat we zouden schuldig staan als het recht zijn loop zou hebben. We verdienen straf, maar we krijgen het niet. Dat is genade. Onverdiende goedheid van God in alle vrijgunstigheid in ons bewezen. En toch, als mensen die elke dag van die genade van God moeten leven, vinden wij het erg zwaar en moeilijk om ook recht, om ook genade voor recht laten gelden naar elkaar toe. Om de ander genade te bewijzen in plaats van de ander te veroordelen. Veel liever staan we klaar met ons oordeel dan met onze genade. Veel liever geven we zogezegd de ander de genadeklap. Die laatste definitieve klap die aan alles een einde moet maken. Alsof die laatste klap uit genade kan worden gegeven. Er is immers toch pas sprake van genade of je die klap niet zou geven, toch? En toch heeft genade alles met een klap te maken. En dat benadrukt ook de schrijver Arie de Rover in zijn autobiografie Leven na de genadeklap. Genade is volgens hem die definitieve klap die een einde maakt aan ons ego, aan ons ik. Aan onze eigen zekerheden. Aan ons eigen gevoel voor rechtvaardigheid. Hij stelt, als je echt gaat begrijpen wat genade inhoudt, dan geeft dat je leven een draai van 180 graden. Dan krijg je de genadeklap. Geen ingetogen, corrigerende tik. Geen klap van de molle molen, zo gezegd. Maar een mokerslag die je leven omgooit. Nou, vanmorgen gaan wij overdenken hoe Jona de genadeklap van God krijgt. Hoe Jona moest ervaren wat Gods genade daadwerkelijk inhoudt en wat het met hem deed. En we staan stil bij drie punten. In de eerste plaats de omkering van Nineveh. De bekering van Nineveh. En in de tweede plaats de omkering, zo u wilt, de bekering bij God. En in de derde plaats de omkering of bekering van Jona. En bij het laatste punt heb ik een vraagteken geplaatst. Want we weten eigenlijk niet of Jona zich daadwerkelijk heeft bekeerd. De geschiedenis heeft wat dat betreft een open einde, maar daarover later meer. En voordat we ons tekstgedeelte gaan bespreken, toch nog even een korte terugblik op het voorafgaande. Want Jona heeft dus immers van God die ongewone opdracht gekregen om naar Nineveh te gaan, om tegen die stad te prediken. Een ongewone opdracht, omdat het zeker die tijd voor een profeet niet gewoon was om in het buitenland over de eigen landsgrenzen op te treden. En zeker niet in Assyrië, de doodsvijand van het Joodse volk. En we weten hoe Jona op die oproep van God reageerde. Hij weigerde te gaan, hij deserteerde uit de dienst van God en hij zocht zich een veilig inkomen naar Tarsis. Ergens in het zuidwesten van Spanje, in die tijd een bootreis van een half jaar. Jona dacht, hoe verder ik maar van Israël verwijderd ben, hoe moeilijker God mij zou kunnen inschakelen om naar Nineveh te gaan. Maar we kennen het gevolg. God greep in het leven van Jona. Hij liet een orkaanwind opkomen die het schip dreigde, waardoor het schip dreigde te vergaan. Hij liet Jona vervolgens overboord zetten toen het lot hem had aangewezen. En nadat Jona overboord was gezet, beschikte God een vis die hem opslokte. 3 dagen en 3 nachten was Jona in de maag van de vis. En daar kwam hij tot bezinning. Hij riep tot zijn God. En op Gods bevel spuugde de vis hem uit op het land. En dan krijgt Jona van God opnieuw de opdracht om naar Nineveh te gaan. We lezen in vers 1. Het woord van de Heere kwam voor de 2e keer tot Jona. Jona, de ontrouwe dienstknecht van God, krijgt, zoals we ook al hebben gehoord, een 2e kans. Ik denk dat hieruit Gods genade en Gods geduld al spreekt. Denkt u niet? Want God had tegen Jona kunnen zeggen: Jona, je hebt je kans gehad. Je hoeft niet meer. Ik regel het nu zelf verder wel. Want ik heb geen mens nodig. God kan u en mij zomaar terzijde schuiven. Als wij ontrouw zijn. God heeft geen mens nodig. Maar God is een God van genade en van liefde. En hij wil mensen die gefaald hebben, een tweede kans geven. En dat is pure genade van God. Want de Bijbel leert dat het niet lang altijd dat het geval is. Niet iedereen kan en mag rekenen op een tweede kans in zijn leven. Denk maar aan de vrouw van Lot. Denk maar aan de ongehoorzame koning Saul. Die werd verworpen door God. Denk aan Ananias en Safira. Die ter plekke dood bleven na hun bedrog. Wij kunnen dus niet zeggen dat we God moedwillig ongehoorzaam kunnen zijn. Omdat we toch wel een tweede kans zullen krijgen. Gods genade is niet zo goedkoop. Ook Jona wist niet of en zo ja wanneer de vis hem zou uitspuwen op het land. Jona wist helemaal niet wat God in zijn verkiezende genade met hem zou doen. Dat neemt niet weg overigens dat Gods genade wel verkrijgbaar blijft. Als wij hebben gefaald en daarover oprecht berouw hebben. God doet ons niet naar onze ongerechtigheden, zegt de psalmist. Gelukkig niet. Wij mogen, als wij gezondigd hebben, onze zonde belijden. En een beroep doen op Gods genade. God geeft ons elke dag weer gelegenheid om opnieuw te beginnen. En wij, koesteren wij diezelfde gezindheid naar elkaar toe? Zijn wij mensen van genade of zijn wij mensen van oordeel? Hoe gaan wij om met hen die in onze ogen gefaald hebben? Schrijven we ze goed af? Of geven wij hen ook een tweede kans? Nou, God doet dat in zijn genade wel. Hij geeft Jona een tweede kans en hij zegt: Jona, sta op, ga naar de grote stad Nineve en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Jona, je gaat naar Nineve en daar spreek je alleen datgene wat ik tot je zal zeggen. Profeten toen, maar ook gelovigen nu, zijn niet geroepen om een boodschap naar eigen inzichten te verkondigen, om te spreken voor eigen parochie, om mensen naar de mond te praten. Nee, ze zijn verplicht om uitsluitend Gods woord door te geven. Ze zijn zogezegd His Master's Voice. Ze zijn de stem van de meester, de spreekbuis van God. En om Gods stem te kunnen verstaan, moeten we heel dicht bij God willen leven. Ik zou haar zeggen, supergevoelig zijn voor zijn woord. Nou, Jona gehoorzaamt dit keer meteen. Geen bezwaren, geen weigerachtige houding, nee, hij gaat. Niet omdat hij zo graag wil, maar omdat hij moet. Hij doet wat God vraagt. Hoewel zijn hart niet echt veranderd is, zoals later zal blijken. Maar hij gaat naar Nineve. En Nineve lag in die tijd op de westelijke oever van de rivier de Tigris. Tegenover het huidige stad Mosul in Noord-Irak. Weet je wel waar de Islamitische Staat het voor het zeggen heeft? En we hebben gelezen dat het een stad is van 3 dagreizen. Nou, het is niet helemaal zeker wat daarmee wordt bedoeld. In onze herziene Statenvertaling wordt gesproken over een doorsnee van 3 dagreizen. En dat duidt er een beetje op, en wat de meeste uitleggers toch ook wel vinden, dat daarmee de omtrek van de stad wordt bedoeld. Het kostte in die tijd dus 3 dagreizen om helemaal om de stad heen te lopen. En Nineve zou daarmee dus vele malen groter zijn dan bijvoorbeeld Jericho, waar het volk Israël op 1 dag maar liefst 7 keer omheen trok. Van de geschiedschrijvers weten we bovendien dat Nineve een sterke vestingstad was. Met vele tientallen verdedigingstorens en hoge muren van 30 meter. En wel zo breed dat daarop 3 strijdwagens naast elkaar konden rijden. Je kunt dus wel aannemen dat Nineve een geweldig grote stad moet zijn geweest. Maar bovenal was het een door en door goddeloze stad. En deze heidense metropool wordt het zendingsterrein van Jona. En ga er maar eens aan staan, zou ik zeggen. Maar Jona doet dat. Uit gehoorzaamheid aan God. En als Jona de stad binnengaat, dan begint hij Gods boodschap te verkondigen. Zoals vroeger een dorpsomroeper het dorp inging, zo trekt Jona de stad in om de boodschap van God om te roepen. En hebben we in hoofdstuk 1 vers 1 gelezen dat hij moest spreken tegen de stad. Nu blijkt wat de inhoud van zijn boodschap is. Een korte boodschap. Eentje die wel, denk ik, uit het hart van Jona is gegrepen. Nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. In het Hebreeuws staan er maar 5 woorden. Jona houdt een donderpreek van slechts 5 woorden. En de stad is er ondersteboven van. Zoals Sodom en Gomorra als gevolg van hun goddeloosheid omgekeerd werden, zo zal God Nineveh omkeren als de inwoners zich niet bekeren van hun goddeloze weg. Keer jullie om, of ik keer jullie stad om, is de onheilspellende boodschap aan het adres van de Ninevieten. Als evangelisatiepreek denk ik, dat klinkt ons niet erg liefdevol in de oren, denkt u niet? Had Jona niet veel beter van de liefde van God kunnen spreken? Had hij Gods genade niet beter breed uit kunnen uitmeten? Waarom zo'n harde boodschap van oordeel? Wel, denk ik, omdat je mensen niet de blijde boodschap van genade en redding kunt brengen zonder hen eerst te hebben verteld van het slechte nieuws van hun zondenschuld, waardoor ze voor eeuwig verloren dreigen te gaan. En mensen moeten toch eerst begrijpen dat hij een zondaar is. En dat God rechtvaardig handelt met zondaren door hen te veroordelen. Zonden maken immers scheiding tussen mens en God. Zonder God is je leven uitzichtloos. Is je leven waardeloos. En een mens die dat begrijpt, zal de noodzaak van bekering en redding inzien. En op de juiste waarde schatten. Die zal ook de mogelijkheid van genade, van redding door het geloof in Heer Jezus Christus, met beide handen aangrijpen. Overigens, Jona spreekt niet alleen over oordeel. Hij zegt er nog iets bij. Hij zegt dat het oordeel over 40 dagen komt. God stelt dus een deadline. God geeft 40 dagen van uitstel, zo u wilt, van voorbereiding. En de Bijbel spreekt vaker over 40 dagen als tijd van voorbereiding. Denk aan Mozes, die 40 dagen op de berg Sinaï was toen hij de geboden van God ontving. Of de 12 spieders die 40 dagen het beloofde land verkenden. Of van de Heer Jezus zelf, die 40 dagen in de woestijn verbleef om zich voor te bereiden op zijn openbare bediening. De Ninevieten kregen 40 dagen van voorbereiding, van uitstel op Gods oordeel, om zich te bezinnen. Om hun zonden te overdenken en zich daarvan af te keren. God gaf dus genadetijd. In de oordeelsprediking van Jona klinkt dus tegelijkertijd Gods liefde en Gods genade door. Oordeelsprediking is dus zo bekeken altijd genadeprediking. Het is waarschuwende prediking vanwege Gods liefde voor verloren zondaren. Als wij zien dat iemand onder een aanstormende trein dreigt te komen, dan waarschuwen we hem toch ook hard en indringend voor het naderende doodsgevaar. Nou, zo hard en indringend waarschuwt God de Ninevieten. Want God vindt immers geen vreugde in de dood van de goddelozen, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Hoe gaan wij als mensen met deze genadetijd van God om? Ooit zal er een oordeel komen over deze wereld. Hoe reageren wij daar nu al op? Paulus zegt in Handelingen 17 vers 30... dat God verkondigt met voorbijzien van de tijden van onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Door wie? Door een man die hij daartoe aangesteld heeft. En daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem, en dat is Jezus Christus, uit de doden te doen opstaan. Houden wij nu al rekening met dit woord van God, dat spreekt over de tweede komst van Christus als rechter om de wereld te oordelen? En hoe zal dan zijn oordeel over ons luiden? Ik weet het. En ik zeg het ook, dit zijn zware woorden. Dit zijn woorden om zo zwaar aan te tillen, dat je door je knieën gaat en gaat beleiden: Heren, hier ben ik. Ik ben een zondaar. En ik ben alleen maar aangewezen op uw genade. Ik kan alleen maar door uw genade leven. Hebben wij ons zo al radicaal omgekeerd van onze dwaalwegen? Weten wij dat ons behoud uitsluitend verankerd is in de persoon en in het werk, het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, zodat wij niet onder het oordeel komen? Maar de reactie van de Ninevieten is verrassend en onverwacht. Ze halen niet zorgeloos hun schouders op, zoals veel mensen vandaag de dag. Ze lachen Jona niet uit. Nee, deze mensen horen zijn korte boodschap en, staat er, ze geloofden in God. Een minimale boodschap met een maximaal resultaat. De Ninevieten geloven dat de God van Israël doet wat hij zegt en ze handelen ernaar. Lees maar mee in vers 5 tot en met 8. Zij riepen een vasten uit, trokken rouwgewaden aan van de grootste tot de kleinste onder hen. Iedereen deed dus mee. En toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van de troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen: mens en dier, runderen en schapen mogen niets eten, niets grazen en geen water drinken. Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. De Ninevieten bekeren zich van hun goddeloze weg, van het onrecht dat aan hun handen kleeft. De koning, zijn adviseurs en de burgers, ze zetten zich in zak en as op de grond. En dat was in die tijd een toonbeeld van nederige en openlijke boetedoening. Ze roepen een tijd uit van vasten, van eten nog drinken, mens en vee. Voor mens en dier is het klaarblijkelijk menens. Zo menens dat ze zelfs geen 40 dagen nodig hebben om zich te bekeren, maar slechts enkele. De Ninevieten breken openlijk met hun zondige levensstijl. Het blijft dus niet bij mooie woorden, maar het komt ook tot uiting in hun daden. En hieraan kunnen we zien dat oprechte bekering niet alleen zichtbaar is in datgene wat je met je mond beleidt, maar veel meer nog in dat wat je met de daad doet. Oprechte bekering is dus niet dat we onze misstappen vergoeilijken, rechtvaardigen door ons uit te putten in verontschuldigingen. Nee, of we erkennen dat we gezondigd hebben, zodat er geen enkel excuus mogelijk is, of we hebben niet gezondigd, zodat er geen bekering nodig is. Maar een tussenweg is er niet. Bekering is een daadwerkelijke verandering in levensstijl. Een andere manier van leven door een veranderde manier van denken. Bekering begint dus hier in de bovenkamer. We zijn ons bewust wie we zijn zonder God. Hoe ver we afstaan van het leven dat Hij graag in ons ziet. En we belijden voluit dat we de kracht van God nodig hebben om echt te willen veranderen in leer en leven. Bekering begint met je vertrouwen op God te stellen. In zijn woord te geloven. Je kunt niet zeggen in God te geloven en zijn woord niet als de waarheid te aanvaarden. Alleen als we de gezonde woorden van het evangelie, van het woord van God als waarheid accepteren, dan zullen we met kracht ons kunnen afkeren van alles wat ons afhoudt van God en zijn woord. Immers alleen dan zullen we met de kracht van de Heilige Geest ons leven van alle dag kunnen inrichten naar de principes van Gods woord. De Ninevieten, ze rouwen en ze vasten. Koning en onderdanen zitten in zak en as. En toch zijn zij, dat is ook verrassend, niet zonder verwachting. De Ninevieten verwachten iets van de God van Israël. Ze zeggen immers tegen elkaar, wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Wie weet, denken de Ninevieten, zal deze God van Israël ons nog willen sparen. Later zal de Heer Jezus Christus deze geschiedenis aanhalen als een waarschuwing voor zijn tijdgenoten voor Gods oordeel. In Matteüs 12 vers 41 zegt de Heer Jezus, de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht, met die tijdgenoten van de Heer Jezus, en ze zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De Heer Jezus is bedoeld natuurlijk op zichzelf. De inwoners van Nineveh werden door Jezus als voorbeeld van bekering gesteld. Voor de Joden van toen, maar over de hoofden van hen heen, ook voor de mensen van vandaag. De Ninevieten hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zullen daarom in een toekomstig oordeel Jood en heiden veroordelen die zich niet hebben willen bekeren op de woorden van hem die meer is dan Jona, Jezus Christus. In die zin is de bekering van Nineveh een teken van genade, maar ook van oordeel voor ons allemaal. Na de omkering van Nineveh zien we ook dat er sprake is van een omkering bij God. Ons tweede punt. Ook bij God is er sprake van een omkeer, een verandering in denken. Vers 10. Toen God zag wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg, en God kreeg berouw over het kwade wat hij gezegd had hun te zullen aandoen, en hij deed het niet. Over Gods berouw wil ik eerst eens nog wat zeggen. We moeten dit niet verkeerd opvatten. Alsof er staat dat God ergens berouw over heeft. Weet u, dat zijn woorden die voor ons te begrijpen zijn. God spreekt als het ware in menselijke woorden tot ons. Zo spreekt de Bijbel ook over op menselijke wijze over de handen, de voeten, de oren en de ogen van God. Wil er daarmee gezegd zijn dat God echt handen, voeten, oren en ogen heeft? Nee, natuurlijk niet. God is geest, zegt de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Dus dat God ergens berouw van heeft, betekent dus niet dat hij ergens spijt van heeft, zoals wij ergens spijt van kunnen hebben als we iets verkeerds hebben gedaan of hebben gezegd. God zegt nooit iets verkeerd. God doet nooit verkeerd. Hij is volmaakt goed in alle woorden en werken. Hij maakt geen fouten in wat hij zegt, wat hij doet of nalaat. Maar wel kan God berouw hebben in die zin dat hij verdriet heeft over de gevolgen van wat hij heeft gezegd te zullen doen. Laten we dit illustreren met een voorbeeld uit Genesis 6. In hoofdstuk 6 vers 6 staat dat het God berouwde dat hij de mens gemaakt had. En dat hij daarom de zondvloed over de aarde liet komen. Betekent dit dat God er geen goed aan had gedaan om de mens te maken? Nee, natuurlijk niet. Immers, God had de mens geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En God had gezegd, toen hij alles had gemaakt, dat alles zeer goed was. Nee, na de zondeval berouwde het God dat hij de mens had gemaakt, gelet op de gevolgen van die zondeval. God was bedroefd over wat er geworden was van zijn schepping. Het deed God vooral pijn in het hart toen hij de in een zonde gevallen mens zag. Daar had hij pak nog deel aan. Dat was de schuld van de mens. En dat berouwde hem. Dat maakte hem verdrietig. En even zo was God verdrietig over het kwaad dat hij had gedreigd Nineveh te zullen aandoen. God is menselijke wijs gesproken diep onder de indruk van de bekering van de Ninevieten. En hij heeft er groot verdriet van dat hij de stad zou hebben moeten veroordelen, moeten oordelen zoals hij had gezegd te zullen doen. En dus hebben we gelezen, staat er, hij deed het niet. God reageert op de bekering van de Ninevieten. God doet dat omdat hij zo is. Als zondige mensen zich schuldbewust in woord en daad reageren op zijn oproep om zich te bekeren, dan laat dat God niet onberoerd. Dan blijft hij daar niet onverstoorbaar en onbewogen over. Nee, dat heeft zeker invloed op wat hij heeft gezegd te zullen doen. God is namelijk met alles wat in hem is, volledig betrokken op zijn schepping, op zijn wereld. En hij is met ontferming bewogen over de mensen, hij is zo bewogen daarover dat hij zijn oordeel over deze wereld heeft uitgesteld. En hij verblijdt zich erover, als elke dag weer opnieuw één zondaar zich bekeert. Het einddeeloordeel staat wel vast, maar God heeft geduld. God is geduldig met zondige mensen. Weet je waarom? Omdat hij niet wil dat er enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering zullen komen. God heeft medelijden met zondaars. En hij verlangt ernaar dat ze zich berouwvol tot de Heer Jezus Christus zullen wenden om gered te kunnen worden. Immers, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En als je dat gelooft, dan mag je ook weten dat God al die tijd naar u met ontferming heeft uitgekeken. Dat hij, zoals de vader in de gelijkenis van de verloren zoon, al die tijd dat wij verder bij hem vandaan bleven, op de uitkijk heeft gestaan. En heeft uitgezien naar het moment dat wij tot hem zouden terugkeren. Ik vind het zo wonderlijk. God is met ontferming over ons bewogen. Dat hij uitkijkt naar onze terugkomst tot hem. En ons de uitdaging om daarvan te spreken met mensen. Over Gods genade en Gods liefde voor zondaren. Maar ook over zijn heiligheid. En over zijn afkeer van de zonde. Over de noodzaak van het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Weet u, de wereld kent God en de Heer Jezus Christus vandaag de dag niet meer. Velen denken dat christenen geloven om zich goed te kunnen voelen. Om het leven weer aan te kunnen. Kennelijk zijn wij dus als christenen er niet in geslaagd om Gods boodschap van genade en oordeel op een goede wijze over te brengen. Mensen zijn niet langer meer op de hoogte van de noodzaak om gered te moeten worden. En daar ligt onze uitdaging. Daar ligt onze opdracht. En weet u, dat is een opdracht die naar Gods hart is. Immers, hij heeft zich in Jezus Christus verplicht om zondaren te vergeven. Die zich tot hem keren. En door zich te bekeren doen zondaars dus voluit een beroep op de genade van God. Opdat zij niet onder het oordeel zullen komen. Je zou wensen dat het Bijbelboek daarmee eindigde. Weet je niet? Een happy end. Zoals een mooie film een happy end kent. Maar de geschiedenis gaat verder. En die focust zich na de omkering van Nineveh en de omkering van God. Nu op de omkering van Jona. Ons derde punt. God gaat het gesprek aan met Jona. Hij vindt het lang niet voldoende dat Jona uit gehoorzaamheid doet wat hij hem is gevraagd. Nee, God wil eigenlijk dat Jona in zijn hart gaat voelen wat God voelt voor de Ninevieten. Veelzeggend is daarom dat in hoofdstuk 3 vers 3 het goddeloze Nineveh toch een stad van God of voor God wordt genoemd. Helaas is dat in onze vertaling niet terug te zien. Het is alleen nog maar in de Statenvertaling te lezen. En dat is jammer. Omdat daaruit blijkt dat God een hart heeft voor alle mensen. Ook voor hem die hem afwijzen. Nineveh is een stad van God. Gods hart is zo groot dat hij heel zijn schepping lief heeft. Na het aanzeggen van het oordeel is Jona de stad uitgelopen, ze hebben we gelezen. We weten niet hoeveel dagen hij heeft gesproken. Wel weten we dat hij niet meteen door heeft wat het effect is van zijn prediking. Welke grote gevolgen dit heeft gehad. En daarom nestelt Jona zich op de heuvel aan de oostkant van de stad om de loop van de gebeurtenissen af te wachten. Jona gaat er zogezegd eens goed voor zitten om te kunnen zien wat er met de stad gaat gebeuren. Dat zegt veel over de hartsgesteldheid van Jona. In plaats van meteen een rechtsomkeer te maken naar zijn eigen land te gaan, wacht hij de volle 40 dagen af om te zien of het oordeel zal worden vertrokken. Geen schoner vermaak dan leedvermaak, denkt Jona. Maar na 40 dagen is er niks gebeurd. Tenminste, niet wat Jona had verwacht. Jona, Nineveh, bekeerde zich massaal. En God voerde zijn onheilsplan niet uit. En daar had Jona niet op zitten wachten. In plaats van blij te zijn over de positieve respons van zijn donderpreek, is hij boos en opstandig. Ieder evangelist vandaag zou niet weten wat hem overkwam als er zo'n massale respons was op hun prediking. Als er zo'n massale bekering plaatsvond. Maar Jona reageert furieus. Gaat finaal door het lint. In het Hebreeuws staat er: Jona beefde van grote kwaadheid en zijn toorn ontbrandde tegen God. Jona kan het niet uitstaan dat God Nineveh niet straft. Dat hij de stad niet omkeert. Jona kan niet begrijpen dat God genadig is voor de doodsvijanden van zijn uitverkoren volk. Dat gaat lijnrecht in tegen Jona's gevoel van rechtvaardigheid. Jona, notabene zelf uitsluitend door Gods genade gered van de verdrinkingsdood. Jona gunt Gods genade niet aan Nineveh. Hij deed me denken aan die oudste broer, weer in die gelijkenis van de verloren zoon. Het is diezelfde afwijzende houding. Diezelfde ergernis. Die oudste broer, weet je wel, die jaren plichtsgetrouw het werk voor zijn vader had gedaan. En dan tot zijn ergernis moet zien dat die jonge broer van hem, die er de hele ergernis doorgejaagd heeft, die alles gedaan heeft wat God verboden heeft, dat die nota bene weer in het huisgezin van zijn vader wordt opgenomen. Alsof er niets is gebeurd. Dat kan toch niet? Dat is toch niet rechtvaardig? Daar staat toch straf op? Net als die oudste broer ergert Jona zich groen en geel. Hij ergert zich eraan dat God op het laatste moment vergeving schenkt aan mensen die hij het licht in de ogen niet gunt. En ten diepste komt zijn ergernis voort uit pure hoogmoed. Uit totaal misplaatste superioriteitsgevoelens. Want Jona voelt zich eigenlijk meer dan een Ninevite. In zijn ogen doet hij veel beter dan een Ninevite. En daarom klaagt hij zich bij God. Och Heere, waren dit niet mijn woorden toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik tevoren geweest door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Geduldig, rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Jona wist wie God is. Jona wist hoe God is. Hij kende zijn God, in wiens dienst hij mocht staan. Het Hebreeuwse woord voor weten is ook hetzelfde, heeft ook dezelfde betekenis als kennen. Jona kende dus de Heere van haven tot God. Een kennen uit persoonlijke ervaring. Jona wist dat God zich wilde ontfermen over Nineveh. Hij had het al lang zien aankomen dat als hij een oordeel zou uitroepen over de stad, dat God met zijn vergevingsgezinde genade zou komen. En opstandig en boos als hij is, gaat hij in gebed de discussie aan met God. Zoals wij in gebed met de Heer kunnen strijden over wat ons onterecht naar ons gevoel overkomt. En uit frustratie gooit hij Gods karaktereigenschappen van barmhartigheid, van geduld, van goede tierenheid als verwijten voor de voeten. Ik denk dat God wel diep gekwetst moet hebben. Jona kende God, maar Jona had tegelijkertijd veel moeite met God zoals hij is. Omdat hij God niet strookte met zijn opvattingen en zich niet voor zijn karretje liet spannen. Omdat in zijn ogen Gods genade verspild werd aan Nineveh. Jona weet en wist dat God consequent is in zijn genade, liefde en trouw. Maar hij is kwaad als Nineveh in die genade mag delen. Jona weet dat God geduldig is en toorn lang inhoudt, maar hij had graag gezien dat Nineveh ten gronde was gegaan. Jona weet wie God is en dat bevalt hem uitstekend als het gaat om het welzijn van het even goddeloze Israël in die tijd. Want mag ik u nog in herinnering brengen dat Jona's boodschap aan de goddeloze koning Jerobeam II een boodschap van heil was, van genade van God. Want die goddeloze koning en dat goddeloze Israël, zo had God gezegd, zal ik niet van de kaart vegen, zal ik niet verdelgen, ondanks hun goddeloosheid. Gods genade, geduld en trouw voor het zondige Israël was Jona meer dan welkom. Maar als Nineveh, even goddeloze Nineveh, in die genade mag delen, dan is Jona kwaad. Als het om Nineveh gaat, dan wil Jona bepaald niet dat God is zoals die is. En in zijn boosheid vraagt Jona God om zijn leven te nemen. Nu dan, heren, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Jona kan niet leven met Gods besluit om Nineveh niet te verdelgen. Hij kan die gang van zaken niet accepteren. Hij is boos, eigenwijs en hoogmoedig. En dan is het opmerkelijk hoe mild en hoe geduldig God reageert op die boosheid van Jona. God verwijt Jona niks. Hij vraagt niet met welk recht Jona God ter verantwoording roept. Nee, hij stelt slechts één vraag. Bent u terecht in woede ontstoken? Ben je terecht boos, Jona? Dus of God wil zeggen, Jona, is jouw kijk op de zaak juist? Zonder mij zou je hier niet eens hebben gezeten, man. Dan zou je op de bodem van de zee hebben gelegen. Wat zou er van jou geworden zijn als ik met jou had gedaan naar wat jij had verdiend vanwege jouw ongehoorzaamheid aan mij? Ik vind dat een hele pastorale benadering, vindt u niet? Het laat zien dat God begaan is met mensen die worstelen met vragen over situaties in hun leven die ze niet kunnen begrijpen. Het laat zien dat God geduldig en liefdevol met mensen omgaat. Dat hij wil laten zien dat we misschien niet op al onze vragen een sluitend antwoord krijgen, maar dat we er wel op mogen vertrouwen dat de Heer erbij is en dat hij ons leven wil en kan leiden. Als Jona geen antwoord geeft, dan gaat God over tot aanschouwelijk onderwijs. Jona moet gaan leren wie de mens is en wie God is. En opnieuw gebruikt de schepper daarvoor zijn schepping. Zoals eerder de storm en de vis en straks de worm en de oostenwind, zo gebruikt God nu een boom. Niet zomaar een boom, maar een bijzondere, snel groeiende boom die wel 12 meter hoog kan worden met bladen van 25 tot 30 centimeter. Een boom dus die Jona meer dan voldoende schaduw moet geven dan zijn eigen zelfgemaakte hut. Alsof de schaduw tot doel heeft om Jona van zijn boosheid af te helpen. Alsof God de profeet letterlijk wil doen laten afkoelen. Wat opvalt is trouwens dat Jona die wonderboom als vanzelfsprekend beschouwt. En daarin niet de genadige hand van God ziet. En het is bijzonder stuitend om te lezen dat Jona wel blij is met zijn wonderboom, maar dat hij absoluut niet blij was met de redding van Nineveh. En dat zegt veel over het karakter van Jona. Zijn ikgerichtheid. Ikke, ikke, ikke. En Nineveh, kan stikken. Hoe is dat met ons? Hebben wij soms niet vaak dezelfde dubbele moraal? Hoe ikgericht zijn wij? Zien wij alles nog in het juiste perspectief? Of is het daarom dat onze verhoudingen in de kerk en de samenleving vaak zo zoek zijn? Zijn wij niet vaak gericht op het eigen belang dan op het belang van de ander? De vreugde van Jona is van korte duur. God stuurt een worm die de boom aanvreet zodat deze sterft. God gebruikt zowel een grote vis als een nietige worm om zijn doel met Jona te bereiken. Weg boom, weg schaduw. En of dat nog niet genoeg is, stuurt God een hete oostenwind die samen met de felstekende zon zijn brandende werk doet. Jona heeft het niet meer. Geen schaduw, geen verkoelende wind. En door de hit bevangen valt hij neer op de grond. Zijn krachten vloeien weg. Zijn moed zakt hem in de schoenen. Neerslachtigheid overvalt hem. En hij verlangt er opnieuw naar om te sterven. En weer reageert God. Mild en geduldig. Hij vraagt: bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Jona, ben je terecht boos over deze wonderboom? En dan geeft Jona wel antwoord. En hij zegt: terecht ben ik ontstoken in woede tot de dood toe. Jona vindt het heel terecht dat hij boos is. Waarop God hem de genadeklap geeft. En hem confronteert met zijn dubbele moraal. En hij zegt: u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt. En die u niet hebt laten groeien. Die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien? Waarin meer dan 120.000 mensen zijn. Die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten. En daarbij veel vee. God laat Jona zien dat hij geen recht van spreken heeft met betrekking tot die wonderboom. Maar dat God alle recht van spreken heeft als het gaat om Nineveh. God zegt eigenlijk tegen Jona: Jona, Nineveh kan niet in de schaduw staan van die wonderboom. Ze staan in geen enkele verhouding tot elkaar. Als jij al groot verdriet hebt over de dood van een boom, waar jij notabene geen vinger naar hebt hoeven uit te steken, een boom die nog geen dag oud was, zou ik dan geen groot verdriet hebben over ruim 120.000 mensen die het verschil niet kennen tussen goed en kwaad? Zou ik dan minder genadig zijn over Nineveh dan ik over jou ben geweest, Jona? God laat Jona inzien hoe egoïstisch zijn denken is. Jona kijkt alleen naar zijn eigen belang en is niet geïnteresseerd in Nineveh. Maar ondanks dat Jona geen oog heeft voor Nineveh, blijft God wel oog houden. En dat is toch wel heel wonderlijk en heerlijk tegelijk. God blijft wel oog houden voor Jona. God wil Jona leren om bewogen te worden met mensen. Ja, zelfs met de doodsvijanden van zijn volk. Jona moet gaan leren om Gods genade op de juiste waarde te schatten. Het boek Jona kent een open einde, ik zei het al. Het laat ons zitten met Gods vraag aan Jona die onbeantwoord blijft. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien? Die vraag geeft ons een diepe inkijk in het hart van God. Het laat zien dat God bewogen is met alle mensen die hij geschapen heeft. Naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Hoe diep ze ook zijn gezonken. God is bewogen over heel zijn schepping. Over alle mensen. In het hart van God is er verlangen om genade voor recht te laten gelden. En in het hart van God is er verlangen om ook in ons hart Gods genade te doen laten ervaren. Hoewel er in ons hart vaak precies het omgekeerde leeft. Gemeente, als we deze geschiedenis van Jona zouden moeten toepassen vandaag de dag, Dan moeten we stellen dat dit boek in eerste plaats, in de Joodse context, ook als een spiegel geldt voor het volk Israël. Want het boek Jona laat zien dat in tegenstelling tot wat Israël dacht en vaak denkt, de heidense volken niet zijn buitengesloten van Gods koninkrijk. Israël is Gods uitverkoren volk niet ten koste, maar ten bate van de heidense volk. Gods hart van genade is veel groter dan de vooringenomenheid van Gods volk, Israël. En daarom wordt aan het einde van de grote verzoendag en aan het begin van het Loofhuttersfeest in de synagoge altijd het boek Jona in zijn geheel voorgelezen. Om de Joden in herinnering te brengen hoe ver Gods genade eigenlijk gaat. Maar we gaan ons daar niet makkelijk van afmaken, want we wijzen ook met de vingers naar onszelf. Want het boek Jona heeft ook een spiegelfunctie voor ons. Het houdt ons de spiegel voor dat ook wij niet gering moeten denken over de omvang van Gods genade. Gods liefde voor zondaren, voor de vijanden van het kruis, blijkt uit zijn indringende vraag: zou ik dan niet ontzien? En het antwoord op deze vraag heeft God gegeven in het zenden van zijn enige geliefde zoon Jezus Christus. God gaf zijn enige zoon, spaarde hem niet van de kruisdood, om zondige mensen zoals u en ik te kunnen sparen voor het eeuwige oordeel, voor de eeuwige verlorenheid. Zou ik dan niet ontzien? Die vraag stelt God ons ook vanmorgen. Kunnen wij begrijpen dat de Heer bewogen is met mensen die met God nog gebod rekening houden vandaag de dag? Hebben wij onze vijanden lief, zoals de Heer Jezus Christus ons heeft opgedragen? Hebben wij onze naasten van harte lief, zoals wij zeggen God lief te hebben? Weet u, in onze zelfvoldaanheid denken wij God vaak goed te kennen. En toch gaan we heel gemakkelijk voorbij aan zijn liefde en genade voor mensen buiten de kerk. En hoe vaak zitten wij dan op één lijn met God? Moeten wij niet belijden dat ons gebrek aan bewogenheid voor ongelovigen eigenlijk best zo groot is als dat van Jona? Jona had geen boodschap aan heidenen. God heeft wel boodschap aan heidenen. God heeft een boodschap voor de heidenen. God heeft mensen lief. En wie zijn naaste lief heeft, heeft voor hem of haar een boodschap van God. De geweldige boodschap dat God genadig is, geduldig en bewogen met mensen. Dat hij zielsveel van zijn schepping, van zijn wereld houdt. Zoveel dat hij zijn enige geliefde zoon daarvoor over heeft gehad. En dat voor zondaars, voor vijanden van het kruis. Die boodschap moet de wereld over. U en ik zijn misschien al lange tijd christen. U en ik zijn blij met onze God die in ons leven aanwezig is en zijn werk mag doen. En wekelijks komen we nou uit de samenkomst om opgebouwd te worden in het geloof. Een ontmoeting te hebben met God en medegelovigen. Een fijne gewoonte. Maar als het daarbij blijft, is dat niet gewoon. Als het alleen maar gaat om de vraag, hoe is mijn relatie met God, dan is er geen sprake van een groei naar geestelijke volwassenheid. Dan veranderen we niet, dan blijven we met onszelf bezig, zoals een klein kind bezig is met zichzelf. Als gelovigen zijn we vaak veel te ikgericht bezig, te weinig gericht op die ander. We consumeren veel, maar we produceren weinig. We ontvangen, maar we geven eigenlijk nauwelijks iets door. Niet op ons werk, niet op school, niet op de sportvereniging of waar dan ook. Maar de Heer zegt, ik heb een boodschap voor de wereld. Ik heb een taak voor jou om die boodschap door te geven. Een boodschap van de levende God die zich ontfermt over zondaren. God wil ons zo hervormen. Ons veranderen. Niet een uiterlijke verandering zoals bij Jona, maar een verandering diep van binnen. God heeft zich over ons ontfermd, opdat wij ons zouden ontfermen over degenen die buiten staan, die God nog niet kennen. En hij wil graag een omslag zien in ons denken en in ons doen. Dat je niet alleen met jezelf bezig bent, maar dat je er ook voor anderen bent. Daarvoor moeten we bereid zijn om ons comfortabele christenleven op te geven. Dat mag ons iets kosten. Dat mag onze tijd en energie kosten. Dat vraagt eigenlijk ten diepste van ons om te sterven aan onszelf. De weg van de zelfverloochening. Opdat we door God kunnen worden gebruikt. Gemeente, vanmorgen hoeft u wat mij betreft maar 3 dingen te onthouden. De eerste vraag dat God ernaar verlangt. Dat wij de mensen zullen gaan zien zoals hij ze ziet. Mensen zonder God. Mensen die het verschil tussen goed en kwaad niet beseffen. Tweede plaats. God verlangt ernaar dat wij ons beschikbaar stellen. Om zijn genade en zijn geduld met mensen, met zondaren, in woord en daad uit te dragen in deze wereld. En in de derde plaats. God verlangt ernaar dat wij een teken zijn voor de wereld. Hoe? Door te getuigen van hem wat hij in ons leven heeft gedaan. Hij heeft ons in Jezus Christus verlost van een leven in zonde en ons een nieuw leven met hem gegeven. Zou ik dan niet ontzien, zegt God. Het is een open vraag aan u en aan mij. Een open vraag waar u voor uzelf persoonlijk in stilte antwoord mag geven. Is het ja of is het nee? Amen. Gemeente, in antwoord op de woordverkondiging willen wij met elkaar zingen over de trouw van God. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw, gij blijft immer dezelfde, die gij steeds waart, dat bewijst gij op u. En wat er verder volgt.